Goedemorgen allemaal. Ik kreeg net een heel lief berichtje van Mila, de dochter van Tom. En die heeft gisteravond met ons meegezeten tijdens de gedenking, ook herdenking. En dat wil ik jullie ook meegeven. Mila woont in Portugal tegenwoordig. En zij is heel bij betrokken geweest. Ik wil het vandaag in het bijzonder hebben over de erfenis die Tom ons na heeft gelaten. Ik spreek duidelijk genoeg. Ben ik niet duidelijk? Helder? Ja, er is een echo hier. Hè? Dat is lastig. Ja. Wijs me er even op hoor, als ik te zacht spreek. En die erfenis, ja, die bestaat uit allerlei verschillende delen. Maar ik begin eigenlijk bij de tradities waarin we staan. Bij de traditie waarin we staan. Maar we staan niet alleen in de traditie van de Chinese Chan. Maar we zijn ook sterk verbonden met de VAS. Met de organisatie die Hisamatsu heeft opgezet na de Tweede Wereldoorlog. En dat was een enorme hervorming, zeg maar, hervormingsbeweging in Japan van na de Tweede Wereldoorlog. En dat is eigenlijk heel ongewoon in een Zen-traditie, dat je dat doet. En dat is feitelijk ook het hele erge vernieuwende wat Tom ook in de Zen-traditie heeft ingebracht. En Tom, dat weten we, hij putte uit allerlei bronnen. Omdat het voor hem niet alleen maar de boeddhistische bron was. Maar feitelijk, wat hij ook zag, dat was dat uiteindelijk alle tradities putten uit eenzelfde bron die zich alleen in andere vormen vertaalt. In andere culturele vormen, in allerlei verschillende tradities. En Tom is daarmee in aanraking gekomen voor de eerste keer in 1971, toen hij naar Japan ging. En dat was allemaal toeval, maar hij kwam in Japan terecht en hij ontmoette daar Masao Abe. En Masao Abe is een leerling van Hisamatsu. En dat heeft bij Tom een enorme doorbraak gebracht. Hij heeft toen, hem werd gevraagd, wie ben jij? En uiteindelijk is dat een enorme doorbraak voor hem gekomen, omdat hem werd gezegd, je bent aanvaard zoals je bent. En dat is feitelijk het begin van de zenweg geweest van Tom. En daarna is hij doorgegaan. Maar daar kom ik op terug. En want de andere traditie, dat is de Chan-traditie waarin we staan. En de Chan-traditie, daar kwam Tom mee in aanraking ergens in 1981, dus ongeveer 10 jaar later, op een reis die hij maakte naar Indonesië met zijn pleegmoeder, die Chinees-Indonesisch was, geworteld was daar. Hij was op reis en bij toeval kwam hij in Bandung in het klooster terecht van waar Teaching zat, toevallig, want hij was altijd daar op reis in Indonesië. En daar heeft hij kennis gemaakt met Teaching en vanaf die tijd is hij daar ieder jaar een aantal maanden naartoe gegaan in de leer. En in 1986 kreeg Tom de transmissie van Teaching. Maar eigenlijk was dat voor Tom thuiskomen. En dat komt zometeen ook wel voort uit, zeg maar, de man. Als ik iets vertel over Te Ching, wie hij was. Hij staat ook hier op het altaar. Het was eigenlijk net zo'n vrije geest als Tom. En dan, ja, als daar een ontmoeting is, dan gaat dat werken. Dan ben je er heel blij mee dat er een geest verwant, dat je die ontmoet. eigenlijk is dat bij mij ook zo met Tom gegaan. De simpelheid, de eenvoud, de humor, het andere, want ik kom heel erg uit de eerste 10 jaar van mijn beoefening. Nou, ik ging al heel snel naar Tom. Maar de eerste 10 jaar heb ik voornamelijk in de Soto Zen-traditie, waar ik ook hele diepe verbondenheid mee voel, tot op de dag van vandaag. We staan in een eeuwenoude traditie. En wij staan dus in de Linchi-chan-traditie. In het Japans is dat de Rinzai-traditie. De Soto-traditie en de Rinzai, die zijn overgebleven van de 5 oorspronkelijke zen-scholen die er geweest zijn. En wij hebben dus in allebei, in de zen-kloosters, wij reciteren dus ook altijd op de zondag, de laatste zondag, de laatste dag van de Sesshin, de litanie van de transmissie. En die litanie, daar staan alle namen van voor de Boeddha zelfs, van de Boeddha, tot en met deze generatie in vermeld. En het bijzondere van vandaag is dat we vandaag dus voor het eerst ook de naam van Ton reciteren in die litanie van de traditie. Maar we hebben daar wel iets heel moois van gemaakt. Waarschijnlijk heeft Anna dat al verteld, maar Ton had voelde zich verbonden heel erg met die litanie van de vrouwen. En, want die bestaat nog helemaal niet zo lang. Die bestaat iets van een 20 jaar, zeg maar. Dat die echt, dat door Amerikaanse vrouwen, Beata Grande, heeft dat uitgezocht. En nog een aantal vrouwen. Om die namen van die vrouwen omhoog te krijgen. Om die duidelijk te krijgen. Want het was de gewoonte dat er alleen de mannelijke lijn werd gereciteerd. Enfin, Ton heeft daar contact ook gehad met Beata Grande. En hij heeft die litanie van de vrouwen ook hier gebracht. En de laatste 4 jaar, dat kan ik wel zeggen, misschien zijn het wel 5 geweest, maar hij wilde altijd de litanie van de vrouwen laten. En dat is de reden waarom we vandaag dus zijn naam vastgeplakt hebben aan deze litanie. Met dank aan Anna, want Anna vroeg mij dat. Ik zeg, yes, dat gaan we doen. Dat is heel mooi. Ja. Maar vanaf de volgende keer gaan we dat doen zoals het de bedoeling is. Maar ik kan je ook zeggen, Ton die zei ook altijd van als ik terugkom, hè, als er inderdaad reken, dan wil ik terugkomen als vrouw. En daar zei hij nog wat bij, dat zal ik verder niet over. Zeg maar wel, nou het liefste als een Chinese vrouw. Lesbische. En het lesbische vrouw. Hij wilde als een lesbische Chinese vrouw terugkomen. Dus ik zou zeggen, doe je best. Wie weet. Ja. Maar dat geeft wel zijn verbondenheid aan. Want daarin heeft hij ook veel betekend. Ook voor vrouwen in de zen-traditie. Daar heeft hij ook bijzonder veel voor betekend, uiteindelijk. En ik wil iets zeggen over transmissie. Want dat is, ja, dat zijn rituelen die niet in de openbaarheid worden uitgevoerd, over het algemeen. Want ik ben nog december, 31 december, heeft een vriend van mij transmissie gekregen in Katzand. En dat was ook een heel besloten ritueel. Het was een heel mooi ritueel, maar ook heel besloten. En daar zie je bijna dat het echt een oeroude traditie is van overgaan. Daar waren elementen in die zo oeroud zijn. En van de Japanners staan we natuurlijk onbekend dat dat allemaal heel gericht en via allerlei vormen en hiërarchie. En kijk, wat dat betreft zijn wij in de Chinese zen-traditie heel eenvoudig. Wij zijn, zeg maar, ook voor wat betreft een transmissie, als je wil kun je in 5 minuten klaar zijn. En ja, dat is echt waar. Ja, ik heb van mijn transmissie heb ik gewoon een heel klein ritueel gemaakt van 1/2 uur. En dat was ook heel bijzonder. Maar het is feitelijk ook toevlucht nemen. Het zijn allemaal hele eenvoudige tradities, heel basic. En dat is ook heel mooi. Maar ik vond het ook weer heel bijzonder om aanwezig te zijn in die Soto-Zen-traditie, waarbij alles zo geritualiseerd is. Maar dat doet ook iets met je. Rituelen zijn ook heel mooi. Maar de allereerste transmissie, die vond zo'n 2500 jaar geleden plaats. En de Boeddha was op de Gierenpiek. Er kwamen allerlei mensen, heel veel. Er kwamen altijd, hij zwierf van dorp naar dorp, stel ik me zo voor. En dan kwamen er massa's mensen met hem mee. En dan gingen die allemaal daar zitten, in volle verwachting van wat de Boeddha zou vertellen. En het bleef stil. En op een gegeven moment pakte de Boeddha een bloem en hield die omhoog. En iedereen zat in verbazing te kijken. Maar er was één iemand onder hen, Mahakashapa, die glimlachte. Die lachte, die herkende het, die begreep het, wat de Boeddha. En toen zei de Boeddha, nu, ik zal even de letterlijke tekst, want daar ben ik al heel... Ik ben de drager van het oog van de wonderbaarlijke dharma. De poort van transcendente wijsheid. En nu draag ik het over aan Mahakashapa. En het is een speciale transmissie van hart tot hart. Van hart tot hart. Zonder woorden. Zonder woorden, zonder... Maar het is een diepe ervaring, oog in oog. Dat je begrijpt, dat je ziet, dat je het mysterie met elkaar deelt. Dat is feitelijk wat er gebeurt. Het diepe mysterie. Zie je, herken je. En dat is eigenlijk ook van... we hebben de 4 kernwaarden van Zen. De 4 specifieke kernwaarden die worden toegeschreven aan Bodhidharma. Maar dat is, het is van hart tot hart, buiten alle teksten en woorden om. Het is schouwen in de ware natuur. Schouwen, direct schouwen in de hartgeest. Ja, dus het is, gaat, onze zenbeoefening gaat ook over de ervaring. Het gaat niet over de woorden die gezegd worden, maar het gaat om te kijken wat er achter de woorden ligt. Wat er onder ligt. Het gaat niet over die woorden. Het gaat erom dat je die woorden daaronder kan voelen. Ervaren. Dat is de betekenis. En de dharma wordt dus sindsdien, sinds de Boeddha, van generatie op generatie overgedragen. Van generatie op generatie. En het gebeurt nog steeds in verschillende rituelen. De rituelen kunnen anders zijn, maar uiteindelijk gebeurt het op wezenlijk dezelfde manier. En toen de Chan-praktijk echt tot grote bloei was gekomen, begon er aan het einde van de Chan, van de Tang-dynastie, rond 1855. Bodhidharma is begonnen rond 500. Maar zeg maar 350 jaar later brak er een vervolging uit in China van het boeddhisme. En monniken zagen toen ook het belang in om de lineage veilig te stellen. En die begonnen die lineage te documenteren. En ze verschaften daarmee eigenlijk de zenpraktijk een legitieme basis, als het ware. En rond 1100 kwam de kroniek uit, de Chuan Teng Lu, de transmissie van de lamp. Die kwam toen uit en daarin werd de genealogie van alle zonen en dochters, hè, van alle Shan-meesters, inclusief ook de vertakkingen van alle opvolgers. Dat zijn meerdere volumes vertakkingen die kwamen toen uit. En van de 5 toen nog bestaande Chan-scholen. Ja, want inmiddels zijn er nog 2 over. En rond 1300 kwam er een Japanse versie uit. Ja, we weten allemaal, 1200 ongeveer kwam Dogen vanuit China, vanuit Japan naar China. Hij is daar een aantal jaren in de leer geweest en ging weer terug naar China. 1253 ongeveer is hij overleden. En zijn opvolger, Keizan, heeft de Japanse versie Denko Roku geschreven. En daar zie je, hè, dat is de Japanse versie, The Record of Transmitting the Light. Maar daarin zijn alleen de mannelijke opvolgers opgenomen. En de vrouwen, geen vrouwen. Het zijn echt de mannelijke lijnen die daarin, opgeschreven zijn. En feitelijk is het dus van leraar, van generatie op generatie, wordt het licht overgedragen. En lamp en licht, hè, dat zijn metaforen voor de dharma, voor de dharma, de leer van de Boeddha. Maar het staat ook, de lamp, het licht, het staat ook tot het diepe, voor het diepe, diepe verlangen wat iedereen in ons heeft, het verlangen om uiteindelijk te ontwaken tot het ware zelf. Een verlangen. Ik heb deze week daar ook over gehad met iemand in een doksan. Het verlangen. We hebben alles in deze wereld. En toch is er een verlangen. Een diep verlangen. Naar eenheid. Naar bevrijding. Naar ontwaken. Het doet er niet toe hoe je het noemt. Maar om één te zijn. Om verbonden te voelen. En in onze traditie kunnen we gewoon die lijn zien. We hebben heel duidelijk die lijn van Zong ontving de transmissie van Teijing, die het licht weer van zijn leraar Puncheng heeft gekregen. En die heeft het weer overgedragen gekregen van Tongxiang. En ik heb die foto's van die 3 mensen, die heb ik van Zong ook gekregen, heb ik op de website geplaatst. En ik meen in de nieuwsbrief van januari. Daar zijn die beeldenissen ook van die mensen opgenomen. Want het mooie is, als je de mensen ziet, ja, dan gaat het ook meer leven, als het ware. Dan denk je van, ja, het zijn echte mensen. Het zijn niet alleen maar namen, maar het zijn mensen van vlees en bloed. En met die transmissie krijgen dharma opvolgers de opdracht en de verantwoordelijkheid om dat licht ook weer door te geven. Om dat zelf weer door te geven aan volgende generaties. En Nico Tiedeman die noemde dat in 2018. Hij was toen aanwezig ook tijdens de ceremonie van transmissie van mijzelf. Hij zei, je krijgt nou een klompje goud van je leraar in je bootje gegooid. En hij is klaar, hij heeft het gedaan. Eigenlijk is het, zeg maar, de dharma is veilig gesteld. Die gaat naar volgende generaties, dat heeft hij gedaan. Dus ga maar roeien met je bootje en zorg maar dat je niet zinkt, want je moet wel blijven roeien. En dat zijn we tot op de dag van vandaag aan het doen. Zal ik maar zeggen, met vallen en opstaan. Dat hoort erbij. En Tom heeft dus in totaal 8 dharma-opvolgers. 3 van hen, dat zei ik gisteravond ook in de lijst van degenen die zijn overgegaan, zijn al overleden. En dat is Geetje Limpens, Overbeek. Zij is in 2012 overleden. Bieke van de Kerkhoven, die staat op het altaar. Zij is in 2015 overleden en zij is heel lang, ik denk tot 2014 is ze nog een keertje bij ons geweest. En tijdens een sessie, en dat was ook de laatste keer dat ze hier was, maar ze is jaren, ik denk wel zo'n 15 jaar, iedere sessie was ze hier. En dat was bijzonder, dat was mooi. En ja, mensen die hier lang zijn, al zo lang komen, die hebben haar ook gekend. En zuster Elisabeth Dinnissen. En zij is in 2022 overleden. Ze is heel oud geworden, 92 jaar. En Marja en ik hebben haar een aantal keren ontmoet, want wij wisten helemaal op een gegeven moment, in 2018 kwamen we erachter, maar wie zijn nou die mensen die Ton al transmissie hebben heeft gegeven? En dus ik heb het klooster gebeld toen en ik ging er al vanuit, die is overleden. Nee, zuster Elisabeth, die is er nog. En dus toen hebben wij een telefoon en we hebben afspraken gemaakt. En het was een ontzettende mooie ervaring. Marja heeft daar, of wij samen hebben daar een artikel ook over geschreven. En zij was ook, ja, het was gewoon een hele bijzondere vrouw. En het is zo leuk dat we haar een aantal keren ook hebben ontmoet. Ik ben er ook met Ton nog een keertje naartoe geweest. En het was gewoon een vrouw van mijn hart. Wat dat betreft vind ik het ook heel leuk dat we dezelfde naam hebben. En dan de andere, André van der Braak, kreeg transmissie, Geert Mortier, Edel Maaks en Marjolein Pieterson. En wij hebben onderling, ik heb in ieder geval met André, met Geert en met Edel de afgelopen tijd veel contact gehad. En wij hebben ook met elkaar gesproken, ook over het overlijden. We hebben dat met elkaar gedeeld. En we hebben ook, André is in 2018, zeg maar zelf, met een nieuwe sangha begonnen. En dat is ook de gewoonte over het algemeen, dat als je transmissie hebt gekregen, dan ga je je eigen weg. En het is puur toeval dat ik zo lang bij Ton ben geweest. Ik heb het hem beloofd, iets van een 8 jaar geleden, van Ton, ik zal jou blijven ondersteunen. Niet wetende wat dat kan betekenen. En Geert heeft dus ook, want dat vind ik fijn, er zijn hier ook mensen die lid zijn van de sangha, ook van Geert. Twee mensen, en dat vind ik heel erg leuk. Ja, vind ik fijn. En Geert heeft ook al gezegd van, hij komt in de zomer. En dat vind ik ook heel erg leuk, dat hij in de zomer weer een keer komt. En ja, met Edel is er ook een nauw contact. Maar we hebben met elkaar afgesproken dat we elkaar steunen als het nodig is. En, maar het is, de gewoonte is dat we allemaal de weg gaan. Maar ik ga ervan uit ook dat er regelmatig ook mensen hier zullen komen. Dat zou mooi zijn. En dat andersom trouwens ook. Dat het mooi is als we elkaar met elkaar ook elkaar beïnvloeden en elkaar ondersteunen en in de dharma, want dat is het, hè. Het is de dharma, daar gaat het om. Dat vond ik ook heel mooi, hè, want dat hebben we ook met elkaar besproken. De dharma, het gaat niet om mij, het is niet om mij. Het is de dharma die we doorgeven en die we uitdragen. En waarvan we hopen dat mensen er iets, dat er iets van die dharma raakt en blijft hangen. Want het gaat er niet om, dat zei Ton ook altijd. Het gaat niet om die toespraken, die tijdshows, dat is bijzaak. Want het gaat om het zitten. Het gaat puur om het zitten. Om de ervaring. Want dat had Ton ook heel sterk. En met tijdshows, hij wilde niet in gesprek gaan daarna. Want Het is de hartgeest. Laat het inzinken. Het gaat niet om het te begrijpen allemaal. En om daar uitgebreid over kleine dingetjes vaak te praten. Het gaat om laat het inzinken. En laat het zijn werk doen. En als je dan met vragen blijft zitten, ga dan een doxan. Of ga een mutual inquiry met iemand. Ja, want dat is ook, dat is het bijzondere ook van onze traditie. Inmiddels kan ik wel zeggen, deze Chan-traditie. En dat we die mutual inquiry hebben. Dat we zeggen van, we hebben een gesprek met een van de deelnemers. En we zijn elkaars leraar. En want dat trok Ton ook heel erg in die hele VAS-organisatie aan. We zijn elkaars leraar. Het gaat er niet om dat een leraar die leraar is, de enige is. Nee, wij zijn elkaars leraar. Ik leer ook van anderen. Anderen leren van mij. Dat, zo gaan we, zo is het. Maar dat is het mooie, dat dat in die methode van mutual inquiry, elkaar bevragen, dat je elkaar kan bevragen op de Dharma. Dat je niet verzeild raakt in allerlei sociale dingen, maar dat je het hebt over jouw beoefening en wat jou op dat moment bezighoudt. En neem dat ook serieus, want ik heb soms ook het gevoel dat mensen hun eigen vragen niet helemaal serieus nemen. Maar ga, kom met vragen. En alle vragen zijn vragen. Er is niet een goede of een minder of je moet. Hè. Het gaat om wat houdt jou bezig en praat daar met de ander over. Omdat je daar verder mee komt. Het is ongelooflijk hoeveel wijsheid wij allemaal hebben. En wat we elkaar kunnen bieden daarin. Dus ik hoop heel erg dat dat ook gebeurt. Want we zeggen het altijd, maar ik heb geen idee of daar eigenlijk gebruik van wordt gemaakt. Maar ik hoop het wel. Ik weet dat het gebeurt. Ik zou het fantastisch vinden als iedereen dat echt met regelmaat zou doen. En ook naar mij zou komen als er deze vraag is. Iedere vraag is goed. Er is geen goed of slechte vraag. Alles is belangrijk. Iedere leraar heeft ook een eigen stijl. En eigen thema's die centraal staan. Maar we dragen onze voorgangers mee in de manier waarop we de Dharma uitdragen. En want ze zijn voorbeelden voor ons geweest. Ton is voor mij een enorm voorbeeld geweest. Ik heb 8 jaar lang met die man samengelopen. En dat doet wat met je. En Te Ching was op die manier ook voor Ton een heel groot inspirator en voorbeeld vanwege zijn eenvoud en zijn humor. Te Ching was een vrije geest met een zuiver gevoel voor de waarde van iedere traditie. En want elke traditie, zei hij, kent heiligen waar we aan ons kunnen spiegelen. En dat sloot heel erg aan bij Ton met zijn wortels in het katholieke geloof. Zijn worsteling daarmee. En zijn liefde voor de orthodoxe liturgie. En naast de nadruk die Te Ching legde op de beoefening door leken, daar legde hij heel sterk de nadruk op. Wij zijn ook een lekenorganisatie. Allemaal leken. We hebben geen priesters en we hebben geen monniken. Ja, want dat is binnen de Soto's en bij de Rinzai ook, in de Japanse traditie, hè, is dat echt een hiërarchisch systeem, als het ware. Dat hebben wij niet. Maar hij legde daar heel erg de nadruk op leken, de lekenpraktijk. En wat Te Ching heeft gedaan, en dat vind ik ook heel bijzonder, dat is dat alle tradities, de boeddhistische tradities van Indonesië, heeft hij samengebracht onder de noemer van één Boeddha-yama. Er is maar één weg van de Boeddha. En het is de enige en pluriforme weg van de Boeddha. En welke traditie je ook beoefent, wat wij beoefenen is de ene Boeddha-yama. En dat benadrukt de Te Ching altijd. de universele dharma. En de vorm en de wijze van beoefening maken niet uit, want het gaat om de toewijding aan de weg. Dat is de essentie. En ik heb ook een foto op de website gezet. En die is genomen in 1991 van Te Ching. En dat is ook heel onbekend bij mensen. Maar Te Ching is op 7 oktober 1991... geordineerd als Zen-patriarch van de hele lineage. En die foto is gemaakt in het Longguan-klooster in China. En je ziet hem daar de trappen oplopen, meen ik. En hij draagt, en hij droeg altijd de pij van de Theravada-monnik, van de woudmonniken. Want hij, tijdens zijn opleiding heeft hij ook langere tijd in Burma de Theravada-traditie beoefend. En Te Ching die moedigde contact tussen tradities aan. En dat is ook van oudsher typerend voor de Chinese traditie, voor het Chinese boeddhisme. Want de weg die Te Ching is gegaan, die doet heel erg denken aan de laatste grote Chinese zenmeester, Xuyun. En Xuyun wordt gezegd, maar ik heb ook foto's van hem gezien en hij is echt stokoud, wordt van gezegd dat hij 120 jaar is geworden. Hij is in 1951 overleden. En die maakte altijd een rondgang door China. En hij maakte ook nooit onderscheid tussen de verschillende tradities. Want in het ene klooster werd er meer de Rijnenland beoefend. In de andere meer de Theravada, die er ook was. De Zen-traditie. De devotie voor Kuan Yin. Maar hij maakte ook geen onderscheid. Xuyun die reisde enorm veel. En hij paste altijd zijn onderricht aan wat er in de tempel met name werd beoefend. Maar hij wees altijd de beoefenaren erop dat alle richtingen gelijkwaardig waren. Er was niet de een beter dan de ander, want dat heb je al heel snel, hè, dat al rondzit. De Zen was toch wel beter dan dat je alleen maar een beetje simpel nama en mitofo. Maar dat is niet zo. Want als je je verdiept in de reine land en de betekenis van die formule, dan is dat een hele prachtige formule. Met een enorme diepgang. En feitelijk het mooie in China, welke traditie je ook volgt, en dat heb ik ook weer van Edel gehoord, hè, dat is de begroetingen zijn allemaal namo amitofo. Dat wordt weer afgekeerd. Zo begroeten Chinese boeddhisten elkaar. Vrijheid, blijheid was het motto van Te Ching, maar ook van Tom. Absoluut van Tom. Vrijheid, blijheid. En dan ging die wel ver regelmatig. Maar dat mag. Dat heeft Tom ook altijd uitgedragen, maar dat heeft natuurlijk ook een diepe betekenis. En je mag zijn die je ten diepste bent. Vrijheid, blijheid. Vrijheid, blijheid. Geen strak keurslijf van vormen en hiërarchie. Geen hiërarchie, zei Tom altijd. Geen hiërarchie. Leken beoefenaren zijn evenwaardig aan monniken. En de dharma geven wij om niet. De dharma geven wij om niet. En daar was Tom heel absoluut in. En alleen tijdens ceremonies worden uiterlijke kenmerken zichtbaar gedragen. En verder niet. Want het schept alleen maar afstand. En dat is de reden waarom jullie waarschijnlijk, het merendeel van jullie waarschijnlijk tot nooit in zijn rituele outfit hebben gezien, laat ik het maar zo zeggen. In zijn monnikspij, de kesa. En dat is de reden ook waarom ik toch Tom op deze wijze op de foto, ik heb daarover getwijfeld, maar ik denk nee, dit is heel passend. in zijn rituele dracht. Want dit is ook tijdens een ritueel, want deze foto is genomen. Anna was er ook bij. Is genomen toen Edelmaaks transmissie kreeg in de kleine kapel van het klooster van de zusters. En dat was ook een hele mooie ceremonie. En eigenlijk vind ik dat heel mooi dat juist deze foto hier staat. Ja. En daarom zijn we ook open, geen afstandscheppende dingen, maar we zijn open, we staan ook open. Dat is de reden ook waarom we altijd openstaan voor mensen die voor de eerste keer willen komen. He, dat is ook niet in alle, eigenlijk zou ik kunnen zeggen van bijna, nou, ik ken geen sangha, boeddhistische zen sangha, waarbij dat zomaar kan. Maar wij willen gewoon die openheid hebben van iedereen die minimaal een half uur op een kussen kan zitten, die mag komen. En dat is, dat vind ik ook, en ik ben altijd blij dat er altijd weer nieuwe mensen zijn die dat avontuur, laat ik maar zeggen, willen aangaan. En dat zijn ook mensen die in andere tradities hebben gezeten. Want dat is ook goed, hè? Dat je ook kennis maakt met andere tradities. En feitelijk is Ton en de meeste van zijn dharma-opvolgers waren met meerdere tradities verbonden. Met de zen-traditie en Ton ook met de orthodoxe liturgie van Sjeve Tonje. Maar ikzelf ben daar ook mee verbonden, via mijn vader. Ik kom daar ook al meer dan 25 jaar in Sjeve Tonje. En het hele leuke is dat ik daar Ton ook een keer zomaar ontmoette, omdat hij er ook was. En sindsdien zijn we daar heel vaak met een aantal mensen geweest. En daar heb ik ook hele mooie herinneringen aan. Maar Ton heeft eigenlijk kennis gemaakt met allerlei tradities. Toen hij jong en echt, zeg maar, hij was rond, ik denk dat hij eind 30, 40 was. Toen is hij ook in allerlei verschillende zen-kloosters geweest. Hij is dus begonnen bij Kobori, daar had Masao Abe hem naartoe gestuurd. Daar moet je gaan zitten, dat is dus bij Kobori in Kyoto. Hij is in het klooster geweest van Shunryu Suzuki in San Francisco. Suzuki was toen net overleden. Hij heeft gezeten bij de Koreaanse zenmeester Sun Sang op Rhode Island in Providence in Noord-Amerika. Hij heeft altijd contact gehouden met Masao Abe. Ja, dat was zijn eerste zenmeester, ja, die hem had verwezen ook naar Kobori. Maar hij koos uiteindelijk voor de Chan-traditie van Teaching. Die hij ontmoette in 1979 op een reis dus met zijn pleegmoeder. En dat vind ik wel heel mooi, want ik voel mezelf ook met meerdere tradities verbonden. Voornamelijk met die liturgie van Sjeve Tonje, omdat dat zo lichamelijk ook, en het zingen, de liturgie, hoe die gezongen wordt. En dat is zo'n opgaan in iets wat meer is. Ik kan me nog heel goed herinneren de allereerste keer dat ik daar was. Nou, ik werd weggeblazen. Ik stond met tranen achterin, want verder durfde ik niet te komen. Helemaal achterin in de Byzantijnse kerk. En de tranen stroomden over mijn wangen. En dat was zo ongelooflijk prachtig. Dat was een ongelooflijk mooie ervaring. Die ook heel diepgaand is geweest. Omdat het mijn leven veranderde ook. Mijn leven, mijn perspectief ineens veranderde. Want dat was voor mij ook het moment dat ik dacht, ja zeggen, ook tegen de moeilijke dingen. En we zaten toen in een hele, hele zware, moeilijke tijd van hele ernstige ziekte. En ineens keerde dat. En dacht ik inderdaad, met het hoofd omhoog, loop je dit door. Dit is jouw weg. Dit moet je aangaan. En met opgeheven hoofd. En die betekenis heeft Jevetonje ook voor mij gehouden. Ja, en ik heb ontzettend veel geluk gehad met mijn allereerste leraar, Nico Tiedeman. Want die was heel ruimdenkend. En hij vond het ook prima dat ik vroeg het ook aan hem. Hij vond het prima dat ik met andere zenleraren ook ging kennismaken. En ik ben hem daar heel erg dankbaar voor, dat hij dat altijd open heeft ondersteund. En hij wilde daar ook naar luisteren. Hij was daar ook benieuwd naar. Want iedere leraar heeft hele andere en bijzondere nadrukken. Nico is enorm intellectueel, kent heel veel teksten, ook de mystieke teksten. Ik heb van hem de grondslag van het boeddhisme geleerd. En toen kwam ik bij, van Tom wist ik al in heel vroeg in 1897, had ik een interview van hem gelezen. En vanaf dat moment dacht ik moet naar die man toe. Maar dat heeft nog 6 jaar geduurd zo'n beetje. Maar ik moet daar naartoe. Dat zegt wat. Het feit hoe hij praatte ook in het artikel over de gelofte van de Bodhisattva. En ter plekke gingen Marja en ik die thuis uit ons hoofd leren en reciteren. We waren daar zo door geraakt. En dat was heel bijzonder. En eigenlijk heeft het nog heel lang geduurd. Maar eerst kwam ik nog bij Frank de Waele. En daar heb ik heel... Dat is een vreselijk emotionele man eigenlijk. Vreselijk kun je... Ja, dat kun je er ook van bij zeggen. Maar... Kijk, dat is het bijzondere ook. Ik bedoel, iedereen heeft goede kanten en valkuilkanten, zal ik maar zeggen. Maar bij hem heb ik geleerd om met mijn woede om te gaan. Met woede. Want ik werd toen verteerd door woede in die tijd. En het is helend geweest. Maar uiteindelijk, dus een aantal jaren later, kwam ik bij Tom. En dat was het feit dat, en dat is hier het hele mooie, dat we hebben de relatieve werkelijkheid, de absolute werkelijkheid, maar dat we weten dat het mysterie bestaat en dat het groter is dan mij. En dat droeg Tom heel erg uit. De werkelijkheid is niet wat je ziet, de werkelijkheid is vele, vele malen groter dan dat wij kunnen zien of beseffen. Maar je kunt het voelen en ervaren. En toch was het heel bijzonder, want in 2018 heb ik dus transmissie gekregen. Ik heb het heel lang afgehouden, omdat ik het echt niet wilde. En in 2018, op een gegeven moment, is er toch wat gebeurd waardoor het ineens omkeerde en ik begreep van dit moet ik doen. En dat is ook zoiets als je dharma plaats, hè, waar feitelijk je plaats in het gaat staan op een plaats waar geen plaats is. Hè, feitelijk, de dingen komen vaak naar je toe. En soms moet je gewoon ja zeggen. En is het ook goed om ja te zeggen? Wat er ook verder aan vast kan hangen, dat is helemaal niet belangrijk. En het mooie was, dat heb ik heel erg gewaardeerd. En dat is ook niet gewoonlijk. Maar toen, mijn transmissie is in Jevetonje geweest, in het klooster van Jevetonje. En Tom was daar natuurlijk. Maar Nico was erbij en Frank was erbij. En daar is ook een foto van gemaakt. Die hebben toch op de website, ik heb er wat over getwijfeld, toch op de website gezet. Om te zien dat meerdere zen-tradities ook in verbinding samen kunnen zijn. En dit was een heel mooi moment. Voor iedereen was dat bijzonder. Nou, in zijn laatste testament van Tom aan zijn opvolgers schreef hij: laat elk woord dat uit je hart komt opwellen, als dat allerdiepste, als het je familiejuweel, zo intiem en zo krachtig, dat heel het universum opnieuw tot bestaan komt. En hij voegde eraan toe: en tenslotte wil ik u allen goeds wensen, alle goeds wensen, en vooral in de zin van Hisamatsu's formulering in de gelofte van de mensheid. Ieder volgens de eigen roeping in het leven. En de Dharma-opvolgers van Tom gaan ieder hun eigen weg. En zoals dat van oudsher gebruikelijk is. Maar we ondersteunen elkaar. En dat is heel fijn om te voelen dat we elkaar ondersteunen hierin. En dat we er zijn voor elkaar als dat nodig is. En dat heb ik ook ervaren de afgelopen maanden. En dat is gewoon heel belangrijk. Dus we zijn uiteindelijk een eenheid. We zijn, het is niet, we zijn uniek en toch verbonden met elkaar. Ton wilde niets liever dan de Dharma uitdragen. En dat heeft hij vanaf 1971 gelijk gedaan. Hij was in Japan geweest en in Leuven begon hij direct met een groep. Dat was in de tijd van zijn hoogleraarschap in Leuven in 1971. En jarenlang heeft Tom in zijn auto langs allerlei steden gereden waar er groepen waren ontstaan. De Belgische steden ben ik een beetje kwijt, maar dat was Kortrijk en het was Temse, geloof ik. En het was Antwerpen en Brugge is die geweest. Hij was gewoon een soort floating zendomeester die overal naartoe ging in zijn krachtige jaren. Hij heeft ook heel regelmatig in de Slangenburg in Doetinchem gezeten. He, daar heeft hij ook een tijd lang gezeten. In Zundert is hij ook regelmatig geweest. Maar toen de, zeg maar, Macaruna groeide, dat de Macaruna is ergens in 88 ongeveer opgezet. Leo Giese is daar heel belangrijk in geweest. Want Tom had hem ook als een van zijn opvolgers gezien. Maar hij is overleden in 1999 ook. Wat dat betreft heeft Tom niet echt geluk gehad hoor. In de zin van dat mensen toch ook voor hem zijn overleden. En dat is toch ook wel een hard gelag geweest. En met Louise Klein-Herenbrink heeft hem ook jarenlang ondersteund. Pet en Karin hebben hem jarenlang ondersteund in de sessions. En Nicole, niet te vergeten. Hè, dat zijn mensen die we allemaal kennen, denk ik. En waar we ook heel dankbaar voor mogen zijn dat ze dat zo lang, zeg maar, ook met Tom hebben gedaan. En 8 jaar geleden was het voor hun gewoon een grens bereikt. En hebben ze ons gevraagd, Marja en mij gevraagd, om het over te nemen. De organisatie. En sindsdien is het zo gegaan. En ik ga daar zo lang als het... Ik zei tegen Tom altijd, zolang je dat wilt en zolang je dat kunt en zolang je echt, ik bedoel, dat was zijn leven, de Dharma uitdragen, dat was zijn leven. Zolang je dat wilt, doet en kunt, zal ik je ondersteunen. Ja, Elsbeth, wij worden heel oud. Hij dacht namelijk zelf dat hij wel 98 zou worden, want de tante van hem was ook 98 geworden, dus daar hoopte hij op, maar dat is... Ja, dat is ineens anders gelopen, maar tot slot. Er is maar één Boeddhayana. Het is de pluriforme weg van de Boeddha. En ik voel een grote, grote dankbaarheid voor de generositeit van de leraren die ik heb gehad. Ik voel grote dankbaarheid naar iedereen met wie ik jarenlang deze weg heb mogen lopen. Samen in verbondenheid heb mogen zitten tijdens de Shins en sinds 5 jaar tijdens de Zoom-bijeenkomsten. Want het blijft namelijk bijzonder om steeds weer samen de stilte in te gaan. Het is een bijzondere gift die we elkaar steeds weer in de stilte geven. Het feit dat iedereen vanuit zijn eigen kant dat wil doen, naar die zendo gaan en zitten in de stilte. En Tom heeft van Makurumachan een hele eigentijdse, westerse, georiënteerde, boeddhistische traditie van leken van gemaakt. En dat is heel bijzonder. En Anna, met dank, herinnerde mij er ook aan. Het is ook heel bijzonder dat wij hier de boeddhistische sutras niet reciteren. Ja, dan gebruiken we de makopio en dan wordt er geslagen en dan is het... En dan meestal in de Japanse zen-kloosters is het de bedoeling dat vrouwen ook net zo laag als mannen gaan. Want vrouwenstemmen worden eigenlijk geweerd. Ja, dat zeg ik maar zo. Maar het is feitelijk wel zo. Want vrouwen die moeten wel op het hoge stemmetje, dat is niet gewenst. Het is vooral het lage. Er zijn vrouwen die echt heel laag kunnen. Maar... dat is wel, hij heeft vrouwen een stem gegeven. En dat is ook heel bijzonder in de boeddhistische traditie, want die is niet zo vrouwvriendelijk. De boeddhistische traditie heeft zelfs, en dat is nog op een reis in China in 2013, ook, hè, dat was ook een onderwerp, maar dat weten we ook. De Dalai Lama is daar zelfs mee bezig ook om daar wat in te betekenen. Maar uiteindelijk wordt er gezegd of gedacht of hoe dan ook, dat vrouwen de verlichting niet kunnen bereiken. Vrouwen zijn niet in staat, daar moet je het lichaam van een man voor hebben. Dus alle vrouwen als je dan een keertje het geluk hebt te reïncarneren in een man... En dat is natuurlijk het seksisme van de bovenste plank. En dat heeft Tom ook uiteindelijk, ook door de wijze waarop hij de sutras zingen, in de traditie van de Byzantijnse liturgie, de tonen, de melodie van de, heeft hij naar binnen gehaald. En dat is ook heel bijzonder, want ik weet dat daar ook kritiek op is geweest, maar dat is heel bijzonder dat we hier feitelijk de melodieën van het zingen, het zingen uit het hart, samenbrengt met een boeddhistische tekst en een christelijke melodie. En dat vind ik ook heel bijzonder dat hij dat gedaan heeft. Maar het meeste bijzonder is, en daar attendeerde Anne mij op, en dat is voor mij echt zo vanzelfsprekend genomen, kun je nagaan. Hè? Maar wat jij zei, vrouwen krijgen daardoor een stem. En dat was feitelijk heel bijzonder gisteren in dat lied Laat Geen Haat. Prachtig werd dat gezongen door die prachtige vrouwenstemmen. Kom er maar eens om in een Japans klooster, want dat is ondenkbaar. En dat zijn toch de dingen die Ton heeft achtergelaten. Van een hele, Ton had een enorme hekel aan het liberale, maar ruimdenkend. We zijn in die traditie, in die Chan-traditie geworteld. Maar het is allemaal veel groter. En we maken gebruik van de dingen die ons ook raken. En als ze daarin passen, dan passen we dat toe. En dat is feitelijk een bijzondere erfenis die hij ons heeft nagelaten. Ja. En daar wil ik mee afsluiten. Ik dank jullie wel.
Bedankt.